Ja, dus daar bleek uit dat ik dat er kanker in de kiezen zat. En toen ben ik nog een keer geopereerd om mijn eierstok te verwijderen. Mijn rechter eierstok waar de kiezen dus zat. Ja, je gaat er echt in met die chemo's. En je dacht, nou oké, ik kom met die chemo's en daarna ben ik beter. Maar waar ik me heel erg op had verkeken, was dat je na de chemo's het allerziekst bent. En toen zei ik, hè, is die dood? Want ja, dat wil je dan niet geloven. Of dan denk je nog, misschien hebben ze hem kunnen... Ja, dat gaat zoveel door je heen in zo in die paar seconden. Wil je erbij zijn als die in de oven gaat of niet? Toen zei ik, de oven? Toen zei ik, jezus, een pizza hoort in de oven. Weet je niet, mijn vader? Het zijn allemaal van die vragen die je natuurlijk... Ja, het protocol die je allemaal door moet gaan. Maar het is zo bizar om daar beslissingen over te nemen.
Als je rouw durft te omarmen en je pijn de hand toereikt. Als verdriet niet meer je vijand, maar er ongestoord mag zijn. Als je kwetsbaarheid omhelst met de liefde als kompas. Blijkt de keerzijde van rouw. Leven, verbinding en kracht. Welkom bij de podcast van Annemiek Dogan.
Anouk is 23 jaar als zij de diagnose kanker krijgt. En op dat moment is haar vader al een half jaar depressief. Een hele intense tijd voor het hele gezin. En als Anouk genezen wordt verklaard en alle chemo's alles achter de rug heeft, eigenlijk weer langzaam opkrabbelt en steeds weer fitter wordt, steeds meer begint te genieten van het leven, overlijdt haar vader zeer plotseling. Anouk is vandaag de gast in de podcast en we gaan het hebben over de verlieservaringen in haar leven en natuurlijk ook over de keerzijde van die rouw. Heel fijn dat je er bent, Anouk.
Dankjewel.
Ja.
Bedankt voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan.
Ja. Mooie introductie ook, hoe je het zo samen hebt gevat.
Ja?
Ja.
Mooi.
Ja.
Fijn. Hoe zit je erbij? Hoe gaat het vandaag met je?
Ja, goed. Ja, ik zit er goed bij. Ja, als ik jou dan hoor praten, die introductie doen, denk ik, wow, dat waren echt tijden inderdaad. En heel anders dan nu.
Ja.
Ja. Ja.
Wat kun je ons meenemen naar jouw leven, jullie gezin, voordat je vader depressief werd? Wat voor gezin zijn jullie?
Ja, voordat mijn vader depressief was, we zijn een gezin van vier. Dus ik heb nog een broertje, 2 jaar jonger. Dus als oudste dochter opgegroeid. We woonden in vlakbij Den Haag, een klein dorpje. Vlakbij het strand. Altijd veel op vakantie met z'n vieren. Veel landen ontdekt in Europa. Ja, ik denk gewoon een heel... Misschien normaal, standaard gezin, maar ook happy family.
Ja, ja, echt
kan ik wel zeggen.
Een hecht, liefdevol gezin.
Ja, ook heel open naar elkaar en alles kon besproken worden. En
lekker veel buiten bij het strand. En,
in de zomer vooral echt. Ja, dat was heel veel naar het strand. Ja, vooral met vrienden toen. Ja,
ja. Ja. Mooi. En hoe zag jouw studententijd eruit? Waar ging je naar school of...
Ik ben uiteindelijk gaan studeren in Amsterdam op mijn 19e en al gauw daar gaan wonen. Omdat als je dan uit zo'n dorp komt en je komt in Amsterdam, wauw, er ging echt een wereld voor me open.
Ja.
Ja, dus daar ben ik uiteindelijk ook gaan wonen en daar wonen en werk ik nu nog steeds. Ja, en ook mijn studie daar dus afgemaakt. Ja. Ja, hele mooie tijd. Ja, hele mooie tijd.
Ja?
Ja, ik zit er nu aan te doen.
Volgens mij zie je allemaal beelden voor je.
Ja, ja, ja. Het is een gekke tijd, ja.
Fijn.
Ja, zeker.
Onbezorgd.
Ja, ja. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ja, vooral als je erna kijkt, ja.
Ja, dat is het, ja. Hè? Het leven heeft natuurlijk altijd hobbels en dingen. Maar precies, als je het zo globaal bekijkt en onbezorgde, liefdevolle jeugd en studententijd.
Ja, ja, zeker.
En... Wanneer kwam je erachter? Waarom ging je naar een arts om iets te laten checken? Wat gebeurde er bij je? Wat merkte je op?
Ik was in Wenen bij een vriendin op bezoek. En toen voelde ik echt zo'n ontzettende steek bij mijn buik. En ik kon me nog herinneren dat ik een maand daarvoor ook naar de huisarts was geweest. Dat ik ook die pijn had. En toen
zeiden ze, het is buikgriep. Nou ja, was ik een dag thuis. En toen was het eigenlijk wel over. Dus toen dacht ik, nou prima, ik ga gewoon weer naar mijn werk.
Ik werkte en studeerde toen tegelijkertijd. Ik was mijn scriptie aan het schrijven. En toen was ik dus in Wenen, had ik die ontzettende pijn en dat werkt echt met de minuut erger. Dus mijn vriendinnetje heeft toen een taxi aangehouden en met spoed naar het ziekenhuis gegaan. En op dat moment kon ik al niet meer eigenlijk communiceren, niet meer praten.
Zo.
Toen bleek het dat ik een kieste had op mijn eierstok en door de zwaartekracht was mijn eierstok toen gedraaid. Ja, dat was echt een ontzettende intense pijn, vooral ook als ja, niemand je wilde helpen, want we zaten bij de eerste hulp, het was super druk. En mensen dachten, ja, je moet gewoon op je beurt wachten. Maar goed, als iemand voor een snee in zijn vinger komt en jij zit er echt ja, met intense pijn, dat vond ik ook best wel heftig. Uiteindelijk bleek dus dat mijn eierstok was gedraaid. Ben ik acuut geopereerd. Hebben ze mijn kiezen verwijderd en mijn eierstok teruggedraaid. En daarna ben ik nog een paar dagen in het ziekenhuis geweest en toen eigenlijk teruggegaan naar Nederland, waar ik dan moest herstellen. En verder dacht ik, het gaat allemaal weer goed. En een half jaar daarna had ik opeens een bobbel bij mijn linkerlies. En ik voelde gewoon, ja, dit klopt niet. Ik moest gelijk weer denken natuurlijk aan Wenen, wat er was gebeurd. Dus ik ben weer naar de huisarts gegaan. En deze keer had de huisarts me wel doorgestuurd. Waarschijnlijk ook ja, door het voorval van een half jaar geleden. En na heel veel onderzoeken bleek dat ik weer een kieste had. Die werd weer operatief verwijderd. En uiteindelijk bleek dat daar kanker in zat. Dus het was een hele, hele weg. Met veel onderzoeken en ook van nee, niks aan de hand. En ik bleef terugkomen eigenlijk, omdat ik gewoon, ja, ik voelde gewoon dat er iets niet klopte. Dus daar bleek uit dat ik dat er kanker in de kiezen zat. En toen ben ik nog een keer geopereerd om mijn eierstok te verwijderen. Mijn rechter eierstok waar de kiezen dus zat. Mijn linker eierstok bleef zitten. Omdat ze dachten, ja, het risico is eigenlijk te groot. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten kanker, ook in gradaties, hoe agressief iets is. En die van mij was heel agressief. Maar wat heel fijn was, is dat het ingekapseld was. Dus dat het, zeg maar, het zat in de kiezen. Dus als een ballonnetje, zeg maar, zat dat om de kanker heen. Dus dat was eigenlijk mijn redding ook. En toen ging het heel snel. Toen binnen 2 weken na de operatie kreeg ik al chemo's. En is alles gestart.
Dat was dus een soort preventief dus ook, die chemo's. Als ik het zo begrijp. Ja. Wat ingekapseld was.
Ja. Ze hebben nog wel inderdaad dus die operatie gedaan. En die rechter eierstok weggehaald. En allemaal biopten gedaan. Kijken of er nog ergens wat zat. Dat was niet zo, maar ze zeiden, ja, als er ergens nog 1 celletje kanker zit en we doen niks, dan ben je binnen 3 maanden, ja, dan omdat is het game zo over, zeg maar.
Ja, omdat het ook zo'n agressieve vorm
precies,
was.
Precies, dus het vermenigvuldigde, ja, heel erg snel. Dus ja, en ik dacht, ja, wat eigenlijk was, ik had die tijd, had ik heet het in onzekerheid geleefd en ik werd steeds weggestuurd of er was niets aan de hand of ik moest weer terugkomen. En nu was er eigenlijk meteen een plan voor mij. En ik dacht, hè, er viel ook iets van mijn schouders af van, eindelijk word ik serieus genomen en er is een plan. En ja, ik wilde gewoon dat het ook klaar was natuurlijk. Dus toen ze zeiden, we doen chemo's, dacht ik, wow. Ik dacht als eerst, oh, mijn haar gaat uitvallen. Ja. Dat vind je dan het ergste. Ik was 23. Zou ik nog steeds erg vinden trouwens. Maar dat kon ik me alleen voorstellen van chemo's. Ik dacht, mijn haar valt uit. Maar ja, wat het verder deed, chemo's, ja, ik had geen idee. Dus ik had ook zoiets van, ja, kom maar met die chemo's. Dat zei ik volgens mij letterlijk. Ik zei, kom maar op met die chemo's. Dat kan ik wel aan. Dus ik dacht ook, als ik die chemo's heb, dan is het daarna over. Want ja, ik heb ook wel ervaring in onzekerheid leven. Is nog vervelender nadat er geen plan is. Van, ja, wat gaan we doen? Hoe gaan we dit verhelpen?
Ja.
Ja. Maar ja, die chemo's waren toch wel heel intensief. Ja.
Ja?
Daar had ik me flink op verkeken. Ja. Ik had er niet een beeld bij eigenlijk, maar ja.
En hoe werden ze gegeven, de chemo's?
Ik heb 9 weken in totaal chemo's gekregen. in, dat is niet zo heel erg lang, vergeleken bij wat ik wel eens hoor. Die waren verdeeld zeg maar over drie keer drie weken. Dus de eerste week moest ik 5 dagen in het ziekenhuis liggen en kreeg ik 6 of 7 uur per dag chemo. Dus dat was wel gelijk een flink shot, zeg maar. En dan daarna die week moest ik weer 1 keer terugkomen voor 1 uur chemo. En die week daarna was ik vrij om te herstellen. En die week daarna moest ik dus weer terugkomen en weer 1 week chemo en in het ziekenhuis. Maar ik vond het eigenlijk wel fijn dat ik in het ziekenhuis lag ook. Daar kon ik me echt helemaal zo overgeven aan wat zij deden. En dat ze gewoon wisten welke chemo erin moest en wat ze moesten doen. En ja, al het eten werd gebruikt. Ik hoefde niks zelf te regelen. Dat was heel, heel relaxed en dat was een heel fijn ziekenhuis. Antonie van Leeuwenhoek, ja.
Je kon je helemaal overgeven.
Ja. Ja.
Dat zijn goede handen, dat vertrouwen had je ook.
Ja, ja. Je moet ook wel. Want je kan je voorstellen dat doktoren eigenlijk over je vergaderen wat je behandeling is, voordat ik wist wat ik zou krijgen, wat voor chemo's. En dan hebben zij dus een vergadering over jouw lichaam. En dan bellen ze je daarna van, of je komt op bezoek van, nou, dit is het plan. Ik weet niet wat er anders natuurlijk mogelijk is.
Je moet ook wel vertrouwen.
Precies,
dan.
Ja. Dus, en tegelijkertijd kan je natuurlijk zelf ook wel, wat ik ook wel echt deed, veel googelen natuurlijk. Maar ja, door Google kan natuurlijk ook heel veel andere dingen geven die helemaal niet kloppen bij mijn beeld. Want ze zeiden ook, ja, je kan dit beter niet googelen, want dit is zo'n bijzondere vorm die bijna nooit voorkomt. Dus je gaat niet echt veel vinden. Dus het is echt vertrouwen hebben en tegelijkertijd, hey, hoe kan ik mezelf helpen? Welke tools heb ik zelf in handen om ook beter te worden?
Ja, en wat voor tools waren dat bijvoorbeeld?
Uiteindelijk ben ik naar een therapeut gegaan. Via kwam ik bij haar en zij helpt kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten. En ik dacht, ja, ik had gewoon een goed gevoel bij haar. En ik was helemaal nog niet veel met mindfulness of met spiritualiteit bezig. Maar door naar haar te gaan, ging er wel echt een wereld voor me open. Kwam ik in contact met meditatie. Hoe ik mezelf goed kan voeden. Wat heb ik daar allemaal geleerd? Ja, veel meer bewustzijn eigenlijk ook. En hoe kan ik goed voor mezelf zorgen? Want ja, ik kom uit een studententijd, zeg maar. Veel feestjes, veel drinken. Hoe ga je er opeens mee om als je ziek bent? En al je vriendinnen gaan naar feestjes. En ja, ik lig op de bank thuis. Want ik kon letterlijk niks. Ja. Nee. Vooral in het begin kon ik echt letterlijk niks.
Nee.
Dus het is ook echt overgeven. Overgeven, ja. Letterlijk nog een keer. Ja,
nog een keer.
Ja, veel overgeven, ja.
Ja. Ja. Want dan gingen je vriendinnen hadden dan de leukste feestjes en festivals. En ja. Jij zat alle dagen in het ziekenhuis om haar. En natuurlijk daarna aan het bijkomen thuis.
Ja, het was vooral tijdens de chemo's, dus die 9 weken. Dat was in januari, februari. Ja, toen keek ik wel eens naar buiten in het ziekenhuis. En toen dacht ik, ja, nou, is toch niet echt veel beter te doen, want het is super koud.
Ja.
Toen dacht ik, ja, prima dat ik hier eigenlijk lig. Ik dacht dan echt van, ja, ook heel positief van, nou ja, mijn lichaam heeft wel echt de beste tijd gekozen. Want januari, februari, ja, ik vind het de minste maanden van het jaar, zeg maar, in Nederland. Ja. Dus ik dacht, nou, prima, dan lig ik hier en dan word ik nu beter.
Mm-hmm.
Maar ik had, ja, je gaat er echt in met die chemo's en je dacht, nou, oké, ik kom met die chemo's en daarna ben ik beter. Maar waar ik me heel erg op had verkeken, was dat je na de chemo's het allerziekst bent. Want dan ben je, of in ieder geval ik, omdat ik in dit geval geen last had van mijn kanker. Ik zeg maar, het was niet uitgedrukt dat ik dat overal voelde of ik had verder nergens pijn.
Ja.
Los van de operaties. Na die chemo's kwam ik een beetje in zo'n zwart gat. Want ik dacht, ja, en ik zie er niet uit, want ik ben kaal. En je houdt superveel vocht vast. En ja, je gezicht verandert natuurlijk ook. Ik kreeg zo'n dikke plofkop. En je wimpers, je wenkbrauwen gaan voor het grootste gedeelte weg. Je hebt geen energie. Ja, dus toen dacht ik, oh, maar ik ben genezen verklaard. Maar eigenlijk voel ik me nu het allerziekst van hoe ik me ooit heb gevoeld. Dus het was heel dubbel.
Hmm.
Ja, dus op dat moment, eerst ben je dan nog de kankerpatiënt en mensen komen langs en ze weten dat je kanker hebt en dan ben je beter. Voor de mensen, zeg maar, je hebt geen kanker meer. En dan, toen voelde ik me eigenlijk heel ziek.
Ja.
En dat is heel lang revalideren. Ja, en dan, ja, dan gaat iedereen ook gewoon door met zijn of haar leven. Wat natuurlijk heel goed is en ook heel normaal is. Maar dat was voor mij wel ja, een hele moeilijke periode. Ja.
Hmm.
Want je haar, mijn haar groeide ook niet snel. En ik was het op een gegeven moment echt helemaal zat.
En je had eerst heel lang haar, hè, voordat je die chemo kreeg.
Ja, was echt wel mijn trots. Mijn grote leeuwenhaar, zeg maar. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
En kun je dat moment nog herinneren dat het allemaal zo uitviel? Hoe heb je dat gedaan? Heb je het zelf afgeknipt? Of
op een gegeven moment stond ik onder de douche. En toen dacht ik, oh ja, je weet natuurlijk dat je kaal wordt op een gegeven moment. Maar toch had ik de kleine hoop van, misschien ik niet.
Ja.
Maar goed, dus toen was ik mijn haar en dacht ik, oh ja, nee, hier, nee, dit is wel echt, ja, dit is wel echt het teken. Maar dat was best wel snel, want dat was 2 weken na mijn eerste chemo. Ja, denk ik, voor 1,5 week. Dus ik ging op de douchemuur, ging ik een boterkaas en eieren schema maken met mijn haar. En daar zo een beetje van, nou ja, ook een beetje lollig, zeg maar, meedoen. En toen dacht ik, oké, en nu? Toen heb ik de pruikenvrouwen, waren een keer bij de pruikenvrouw, zo noem ik er, langs geweest, mijn moeder en ik. En toen heb ik er gebeld van, ja, wat nu? Toen zei ze, nou, dan kan je het beste over 2 dagen langskomen, dan gaan we het eraf knippen. En dan krijg je je pruik, want ik had al een pruik uitgezocht. En ja, de volgende dag kwam er nog meer haar vanaf. En de laatste dag zei mijn moeder, oké, ik moet echt het stofzuigen, want jouw haar ligt overal. Dus toen was het echt wel tijd dat het eraf... Ik ging niet wachten tot het allemaal eruit ging vallen. Dat wilde ik niet.
Nee.
Nee, dat vond ik te confronterend. En ik moest een week daarna weer in het ziekenhuis zijn. Ja, leek me heel irritant. Dus ik dacht, nou, eraf en dan de pruik.
En hoe was dat moment dat je haar eraf werd geknipt?
Ja, ik heb uiteindelijk een boek erover geschreven. Dus dat is heel mooi dat ik al die momenten... Ik heb alles toen de tijd in een blog opgeschreven. Want anders zou ik het nu, het is natuurlijk 8 jaar geleden, zou ik het nu niet meer voor de geest kunnen halen. Maar ik heb ook nog mijn boek natuurlijk nog een keer teruggelezen. Dus dan zie ik hoe ik dat vond. Maar ja, bij mij moest alles groot soort van gevierd of gedaan worden. Dus ik had echt 3 vriendinnen opgetrommeld en mijn ouders gingen mee. En we waren echt met 6 daar dus om mijn haar af te knippen. En ik wilde niet in de spiegel kijken, dus ik werd omgedraaid. Dus ik keek naar mijn geliefde, zeg maar. Dus dat was heel intens, want mijn moeder moest huilen en nog een vriendinnetje moest huilen. En ik zat daar. Ja, ik voelde het niet echt. Heel veel dingen... Ik heb ook heel weinig gehuild eigenlijk in het begin. Ik dacht, ja, ik heb kanker, ik krijg chemo's. Dus echt de overlevingsstand.
Hmm.
Dus ook met mijn haar. Ja, echt, ja. Ja, mijn haar ging af. Ik dacht, ja, oké, ik ben nu niet verdrietig. Dus ja, ik hoef nu niet te huilen. En daarna zei ik, ja, ik wil taart eten met z'n allen. Dus mijn moeder had taart gehaald. En dan gingen we taart eten met z'n allen, ja.
Mm-hmm.
Heel erg op mijn eigen manier, denk ik, ja.
Ja.
Alles wel echt groot doen. En ook, maar dat pruikenpas vond ik ook geweldig. Allemaal verschillende haarkleuren op. En verschillende lengtes. Ja. Ja, ik maakte overal maar weer even iets leuks van.
Ja,
ja,
positief bleef je.
Ja.
Ja, want je kan er toch niks aan veranderen.
Nee, ja. Nee, inderdaad. En ik denk dat ik toen nog niet eens zo heel erg bewust van dat allemaal was. Maar ik dacht gewoon, ja.
Ja.
Ik doe gewoon hoe ik me voel. En ook dat doktoren wel eens vroeg van, ja, heb je door dat het over jou gaat?
Hmm.
Ja, ja. Maar ja. Ik kan toch niet anders doen dat ik me voel. Ja, ik weet ook niet wat er gaat gebeuren precies allemaal. En we zien het wel. Dus echt stapje voor stapje.
Ja.
Ja. Ja.
En een half jaar voordat jij dus echt die diagnose kreeg... is er bij jouw vader al depressie geconstateerd. En hoe is dat verloop geweest? Wat waren de eerste tekenen dat jullie eigenlijk als gezin tegen elkaar zeiden... gaat niet zo goed met papa?
Ja, toen hij echt depressief, zeg maar, werd verklaard door de dokter. Ik weet niet hoe je dat precies zegt. Toen lag ik dus echt net in het ziekenhuis in Wenen.
Mm-hmm.
Dus ik had... mijn broertje, ik weet nou, volgens mij woonde mijn broertje nog thuis. En ik was toch best wel veel in Amsterdam al. Heel erg mijn eigen leven, veel werken, studie. Dus ik heb het van mijn vader niet heel erg meegekregen, alles. Ja, ik merkte wel dat hij soms wat stiller was. En het bedrijf waar hij werkte ging toen failliet. Dus dat vond hij heel erg. Ik dacht, nou, dan vind je toch gewoon nieuw werk of zo. Ja. Dus ik snapte het niet eigenlijk wat er aan de hand was. En depressief, ik wist eigenlijk ook niet echt wat depressief nou betekende toen hij de diagnose kreeg. Ja, dus ik wist het niet zo goed. En toen ik dus in Wenen in het ziekenhuis lag, toen hoorde ik ook niks van mijn vader. En toen dacht ik, nou, lekker dan. Ja, je bent depressief, maar ja, dat zei me eigenlijk dus niet zoveel. En ik dacht, ik lig hier in het ziekenhuis en je laat niks horen. En ook juist omdat wij zo hecht zijn en omdat ik ook heel erg net mijn vader was. Ja, kon ik dat heel moeilijk. Ik ben eigenlijk altijd een beetje boos op die depressie van hem geweest. Dat ik echt soms, ja, dat beschrijf ik ook wel echt in mijn boek. Soms zag van, ja, kap nou even een keer met die depressie of zo. Terwijl dat is natuurlijk ook niet iets waar je voor kiest.
Ja.
Ja. Ja, iets heel ingewikkelds.
Ja.
Ja. Ja.
Dus je had het op het moment dat jij, want hoe wist jij, hoe hebben ze het verteld, zeg maar, dat hij die depressie heeft?
Ja, goeie. Ik weet wel dat mijn moeder en mijn vader bij de dokter waren toen ze het hoorden. Ja, ik denk dat ik het gewoon via mijn moeder heb gehoord. Denk via de telefoon of zo.
En toen was je nog wel in Wenen? Of was je toen
Ik denk net daarvoor. Tijdens Wenen. Maar het was niet zo echt van, ja, als iemand kanker heeft, is het echt zo van, iemand heeft kanker, wow, dat was echt zo. En dit was niet echt zo'n, nee. Voor mijn gevoel was het niet echt zo van, oh ja, hij heeft nu een depressie.
Nee, maar precies. Meer tussen neus en lippen door.
Ja. Ik kan me dat niet zo goed herinneren eigenlijk meer. Maar ik heb niet het idee dat het, toen ik kanker was, was het echt, wow, Anouk heeft kanker. Dat was echt,
Heel
zwaar. En dit was, ja, hij heeft een depressie, maar we weten allemaal niet zo goed hoe of wat.
Ja.
Ja.
Ja, echt wat minder.
Minder groot.
Ja.
Ja, denk ik wel.
Misschien ook wat minder een ding?
Ja, misschien ook wel. Maar ook omdat we denk ik allemaal niet zo goed wisten wat dat dan precies was en hoe je daarmee omging. En ook omdat er niet echt een, bij mij was natuurlijk heel plan uitgestippeld wat ze gingen doen. En bij mijn vader niet. Dat was medicijnen, medicatie.
Oh.
Ja. Verder, en dus verder, ja, ik wilde eigenlijk zeggen, verder zelf maar een beetje uitzoeken. Ik weet niet of dat echt zo is gegaan, maar ook wel veel wel. Je wordt ook wel, ja, je krijgt natuurlijk een psycholoog, maar ja, het is toch ook wel echt een hele moeilijke ziekte.
Ja.
In dat geval van, voor iedereen werkt wat anders.
Mm-hmm.
Ja.
En hoe kon hij op dat moment omgaan met, ja, weet je, zijn dochter is ziek, zijn dochter krijgt chemo, gaat door hele heftige tijd. Hè? Ja. 23 jaar, haar vriendinnen feesten en hè, jij ligt in het ziekenhuis te vechten voor je leven.
Ja.
En hoe gaat dat, hoe ging hij daarmee om?
Ja, wisselend, denk ik. Door de medicatie werden zijn emoties wel onderdrukt, dus ja. Mijn vader was echt wel een man van veel emoties. En ja, nu was hij wel een beetje een ander persoon geworden al voor mij.
Hmm.
Of hoe zeg je dat? Ja, niet meer de vader die ik kende, omdat hij heel een beetje afgevlakt. Ik denk dat het goede woord is. Dus toen ik de diagnose kreeg, was ik met mijn ouders in het ziekenhuis. En mijn moeder begon gelijk te huilen. En mijn vader en ik stelden eigenlijk vragen. Mijn vader was heel, hij was er wel bij, maar wel vlak. Maar ik kon er ook wel weer goed met hem over praten.
Hmm.
Toen net nadat ik ziek was, maar ook sommige momenten dat ik dacht, joe, ik ben ziek, weet je wel. Dat mijn vader was veel thuis en dan zaten we met z'n tweeën op de bank. En ik met mijn kale hoofd met kanker. En mijn vader, hij ging altijd met zijn vinger dan door zijn haar zo heel veel nadenken. Zo zat hij zo. Een beetje voor zich uit te staren ook. En ik ook. Dus het was echt een heel, heel triest gezicht eigenlijk.
En waar hadden jullie het dan over als jullie een goed gesprek hadden?
Nou, ik weet nog wel dat we terug zaten van het ziekenhuis in de auto toen ik net had gehoord dat ik ziek was. En toen keek ik uit het raam en toen zei ik echt van... Ja, ik kan wel kanker hebben, maar ik weet gewoon dat ik niet hier dood aan ga. Ik voelde echt een soort van superpower of zo. Zo noemde ik het altijd. Ik voelde heel veel kracht opkomen. Dat ik dacht, ja, we gaan dit gewoon doen. En ja, toen zei mijn vader, nou, je gaat sowieso niet eerder dood dan ik, weet je wel, zoiets. En ik kon wel echt een beetje filosofische gesprekken met hem hebben. Maar echt gesprekken, letterlijk gesprekken, kan ik me niet zo goed herinneren meer. Maar het kon ook wel eens zijn dat ik hem iets vroeg en dat hij heel erg afwezig was en dat hij er niet voor open stond. Maar een andere keer was het ook weer dat ik zei, toen ik een beetje weer haar terugkreeg, dat was echt van dat dons haar, dat pluishaar.
Ja.
Toen heeft mijn vader bijvoorbeeld mijn hoofd weer kaal geschoren, zodat het wat voller kan teruggroeien. Dus dan, zulke dingen deed hij ook.
Hmm.
Ja, dus dat was ook heel bijzonder.
Ja.
Vooral natuurlijk als je er nu op terugkijkt.
Ja, absoluut.
Ja. Ja.
En nou, jij hebt dan alle chemo achter de rug. Hè? En jij bent aan het aansterken. Je haar groeit langzaam terug. Je kan steeds wat minder pruiken dragen waarschijnlijk.
Ja, gelukkig wel.
Ja, en misschien steeds wat meer deelnemen aan het leven.
Ja, ja, zeker. Ja.
En hoe is dat? Hoe gaat dat als je dan weer opnieuw deel mag nemen aan het leven? Hoe kijk je dan naar het leven ten opzichte van voordat je ziek werd?
Ja, wat een hele mooie vraag. Ja, heel anders. Veel bewuster. Ik had echt het gevoel dat ik een hele reis had meegemaakt. Een hele transformatie. En mensen zeiden ook wel echt, oh, je bent wel echt veranderd. Je bent dezelfde, maar je bent ook wel echt veranderd. Veel bewuster met mijn lichaam omgaan. In het begin weet ik ook nog wel dat ik zei, mam, ik voel me echt alsof ik van een buitenaardse planeet weer terug op aarde kom en dat ik weer hier al mijn dingen moet doen, maar ik weet niet hoe of zo. Je moet natuurlijk ook... Ik was ontslagen van mijn werk. Ja, dat was heel naar natuurlijk toen ik ziek was. Maar dat is nog een ander verhaal. En
waarom werd je ontslagen dan?
Ja. Ja, daar hebben zij heel veel over gezegd. Maar ik denk uiteindelijk omdat ik gewoon ziek was. En dat ze niets van mij hadden, denk ik. En het revalideerde duurde gewoon echt wel lang. Daar had ik me ook flink op verkeken.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment was er een situatie waarin de bedrijfsarts me eigenlijk pusht om zoveel te werken dat ik eigenlijk nog een keer soort van de overheen nog een keer daarvan ziek werd van zoveel werken, omdat ik kon het gewoon niet.
Nee.
Als ik naar mijn werk reisde, wat niet eens zo heel ver was, dan was ik al dood op en dan moest ik nog werken. Dus die bedrijfsarts die had het helemaal verkeerd ingeschat, om zeg maar zacht gezegd. Dus maar goed, toen uiteindelijk heb ik wel een soort van gekozen om daar weg te gaan met een regeling. Want ik dacht, ik kan hier niet revalideren en ik kies nu om... Ik kan maar één keer revalideren. Goed. Dus als ik hierin blijf, dan... Ja, dat is niet goed voor mijn gezondheid. Dus toen dacht ik, dat moet gewoon weg. Dat moet gewoon klaar zijn. En toen moest ik wel solliciteren en dat deed ik wel. Maar ik wist wel dat ik op het begin nog eigenlijk geen werk ook aan kon. Dus dat was heel naar gegaan. Maar goed, dat is ook wel naar. Omdat je dan denkt van, wow, ja, kanker, dat krijg je. Of hoe zeg je dat? Dat niemand zegt van, jij krijgt kanker, alsjeblieft.
Mm-hmm.
Maar dat is wel wat mensen je aandoen. Dus dat heb ik wel echt een flinke knauw, denk ik, van overgehouden. Maar toen heb ik gekozen om te gaan freelancen. En dat was echt de allerbeste keuze ooit. Dat was echt super fijn om zelf te bepalen wat ik deed en waaraan ik werkte.
Ja.
En hoeveel ik werkte.
Mm-hmm.
Ja, meer zelfregie.
Ook weer heel bewust. Dat je heel bewust projecten aan kunt pakken of niet.
Ja. Ja.
En je schetste net al dat je tegen je moeder zei van, het lijkt wel alsof ik vanaf een andere planeet kom.
Ja.
Kun je daar voorbeelden van geven?
Ja, het is, je voelt, ja. ik ben blij dat ik me dat niet meer... Ik weet dat ik dat heb gezegd en ik heb het ook beschreven in mijn boek. Maar ik ben blij dat ik dat niet meer zo heel goed voor de geest kan halen. Maar ja, dan zit je zeg maar in de trein en dan voel je je super moe ook. En dan heb je een pruik op, maar je denkt dat mensen je pruik zien. Je komt in zo'n andere wereld of je ziet... Je ziet mensen rennen voor de trein en dan denk ik echt, waarom haasten mensen? Waarom rennen mensen voor de trein? Je wordt gewoon zo bewust van alles, dat je opeens ziet dat zoveel in de wereld onbewust is. En dat je gewoon opeens allemaal dingen niet begrijpt die er gebeuren in de wereld.
Ja.
Ja, ik vind het heel moeilijk uit te leggen, maar...
Ik denk dat iedereen die rouw heeft ervaren of ervaart, dat gevoel...
Ja, het is echt dat je denkt van, wow, ik leefde altijd op deze wereld al, maar ik snap er helemaal niks meer van. En alles wat er om je heen gebeurde, dacht ik, hè? En ook, nou, vooral in het begin, als ik dan met vriendinnen praatte, zij praatten over, ja, jongens en make-up en kleding. Ik heb ook echt wel andere gesprekken gehad, hoor. Maar het ging ook, zeg maar, over oppervlakkige dingen. En ik kon het gewoon niet hebben. Of ja, mijn haar zit niet. En ik dacht, ja... Boeien, je hebt tenminste haar, ja. Weet je wel? En het is ook, weet je, het is ook de leeftijd natuurlijk, maar ik maakte opeens zo'n mega... Ja, ik dacht eigenlijk dat ik stil stond, maar ik denk dat het uiteindelijk wel een soort van sprong was naar volwassenheid of naar groei of hoe je het wil noemen.
Naar jezelf?
Ja, dat andere dingen opeens, dat je dacht van, hé, waar hebben mensen het over? Dit boeit zo niet.
Ja.
En dat is ook wel even een klein stukje, hoor. Dat is echt tussen weer jezelf vinden, denk ik echt. Van wie ben je nu? En nu kan ik het ook prima over schoenen hebben of zo. Maar op dat moment, ja, was het gewoon zo niet relevant.
Ja, dat is het, ja. Denk ik. Gewoon niet relevant, niet de essentie.
Nee, en met zulke andere dingen bezig dat ik dacht, wow, ja, ik ben al blij als ik 5 minuten buiten kan lopen, zeg maar.
Ja.
Zeg maar in het begin dan. Ja, ja, of ik kon weer fietsen na 2 maanden. Zo. Ja, dat was echt een mijlpaal.
Ja.
Ja, dat is bizar.
Al die kleine dingen zijn dan eens zo bijzonder.
Ja. En tegelijkertijd is het ook weer heel mooi om te beseffen dat ik daar nu niet meer zo minder mee bezig ben, omdat het nu weer goed gaat. Het is ook wel echt hoe beter het weer met je gaat, hoe meer je ook wel kan zeuren lijkt weer. Hè? Of zo, weet je wel. En natuurlijk wij mensen in westerse maatschappij... kunnen volgens mij best wel zeuren. En als je dan mensen ziet die het wat minder goed hebben... die zijn blij met alles. Ik denk dat ik daar ook wel mee kan vergelijken. Op dat moment was alles wat ik kon weer... Oh, yes, ik kan weer wat.
Ja.
Ja. En dan is iedere zeur van iemand van... Huh, boeien. Ja.
Ja. Waar gaat het over?
Ja. Ja.
Ja. Nou, dus jij kunt eigenlijk steeds meer je ritme vinden in het leven... en kan je steeds meer daarvan genieten... En hoe gaat het op dat moment met jouw vader?
Ja, met mijn vader gaat het op en af eigenlijk. Ja, op en af. De ene keer wat beter, de andere keer weer slechter. Ja. Ja, de ene keer weer goed gesprek, de andere keer wat minder. Ja, en ik merkte ook wel tijdens het revalideren... dat ik op een gegeven moment tegen mijn moeder heb gezegd... dat staat ook nog in mijn boek... Ja, mam, ik kom even wat minder thuis, want ik ben aan het revalideren, maar ik merkte dat papa gewoon ziek is. Dat kost me gewoon energie. En ik had al niet zoveel energie. Want op een gegeven moment ben ik dus weer in Amsterdam gaan wonen, wat ik dacht, oh yes. Maar wat eigenlijk ook best wel veel was, want het was al best wel vroeg dat ik dat deed. Dus ik kwam ook even wat minder thuis om echt meer voor mezelf te kiezen. Dat is ook heel moeilijk en ook wel heel... Ja, pijnlijk soms, maar wel echt dat ik dacht, dit moet ik echt doen. Ja.
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 Je had echt alle energie voor jezelf nodig.
Ja. Nou, en vooral, ik kon het gewoon ook soms niet aanzien of zo. Want het is ook... Ik ben heel, heel laag geweest en ik krabbel weer op. En met mijn vader gaat het een beetje zo. En dus alle tips die ik had gehad, die gaf ik ook dan aan mijn vader. Maar dan krijg ik eigenlijk een beetje omgekeerde rol natuurlijk. Hè? Want toen dan zat ik in... Pap, je moet dit doen, je moet dit proberen en dit en dat, weet je wel. En dat, ja, dan wil je ook eigenlijk voor de ander zorgen. Hmm. Maar je moet daar ook mee oppassen. Als je zelf natuurlijk nog aan het revalideren bent ook.
Ja.
Nog meer, ja.
En wat je niet aan kon zien, hoe zag dat eruit?
Ik
Kun je dat omschrijven?
Ja, dat het gewoon niet goed gaat met je vader. En dat het niet lukt om eruit te krabbelen. En ik had zo'n levenslust. En dan denk je dat hij dat dan niet heeft. En van kom op, ik ben ook aan het revalideren. Weet je wat, is natuurlijk ook, je bent tegelijk ziek. En je hebt eigenlijk je start bijna tegelijkertijd. Dus als ik dan aan het opkrabbelen ben, dan hoor je de ander ook meetrekken. En als het dan niet gaat, dan was ik ook heel gefrustreerd. Ja, dus dat is ook gewoon weinig energie hebben, had hij. Gewoon niet je vader zien of zo. Of een heel andere gezinsconstructie ook.
Ja.
Ja, want ik weet nog ook goed. Even denken hoor, dat was vlak voor mijn diagnose. Dat we op vakantie waren in Valencia. Mijn broertje woonde daar toen. En toen waren we daar met z'n vieren. Mijn broertje opzoeken, mijn ouders en ik. En mijn vader was toen dus al depressief. En toen was het echt Sven en ik, zo heet mijn broertje, die het voortouw namen om dingen te gaan doen. En dat was zo anders, omdat je dan opeens ook die omgekeerde rol ziet van... Wow, eerst deed mijn vader dan altijd het voortouw. En oké, we waren in Valencia en daar woonde Sven natuurlijk ook. Maar je ziet heel erg die... Ja, dat was heel erg duidelijk of zo voor ons ook. Voor mij en mijn broertje, dat het opeens zo anders is. Op zo'n vakantie wordt het bijvoorbeeld zo erg benadrukt. Of dat je met z'n drie aan het kletsen bent en je vader neemt niet echt deel aan het gesprek. Terwijl, ja, als je mijn vader kent, die deed dat ook altijd. Dat was een heel gezellige man. Ja,
ja. Ja. Dus de hele, je herkende je vader bijna niet en de hele gezinsdynamiek veranderde.
Ja. En af en toe dan was het wel weer gezellig hoor, maar wel anders, ja.
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 En dan komt er een moment dat je vader het gewoon echt niet meer ziet zitten.
Ja.
En is het voor jou oké om terug te gaan naar die dag, om daar naartoe te gaan?
Ja, dat ging... Het ging eigenlijk volgens mij wel weer iets beter met mijn vader. Hij was aan het afbouwen met medicatie.
Hmm.
Ik weet wel dat hij een cursus had gehad. Die was volgens mij niet heel lekker gevallen. Het ging toen ook niet zo heel goed met mijn toenmalige vriend. Dus mijn moeder en ik belden op een gegeven moment van ja, het gaat niet goed met die van mij en met die van mijn moeder, zeg maar zo. En... toen hebben we die avond gebeld en de volgende ochtend ging ik... Het regende heel hard die ochtend. Dus ik ging naar mijn werk in Utrecht met de trein. En ik liep naar mijn kantoor en ik dacht, zal ik even papa bellen? Maar ik dacht, oh nee, maar hij had een afspraak met mijn moeder, dus dan bel ik hem daarna wel, vanavond wel. Ja, soms denk je, dan had ik maar, hè? Maar goed, dan weet je alsnog niet... Weet je het alsnog niet. Dan wil je natuurlijk bedenken dat dat had gered of iets had gedaan, maar... Ja, en ik moest huilen ook op weg naar mijn kantoor. En ik kwam aan en ik vertelde een collega van... dat het niet goed ging met mijn vader ook. En niet goed ging met mijn vriend, toenmalige vriend. En zij wist niet dat mijn vader... Iedereen wist daar dat ik kanker had gehad, maar... Niemand wist dat mijn vader depressief was. En daar praatte ik eigenlijk ook niet zoveel over. Want ik merkte dat dat me boos, geïrriteerd maakte. Dus als vriendinnen er wel eens naar vroeg van hoe gaat het met je vader, dan kapte ik dat altijd heel snel af. Dat zat echt in mijn irritatiefactor. Zone. Dus ik heb toen met die collega er even over gepraat. Toen ben ik nog even wat gaan schrijven. En ik heb toen nog naar mijn toenmalige vriend geappt van... Ja, ik voel me niet goed, maar ik weet niet wat het is.
Hmm.
Ja, heel bizar. En als je er zo op terugkijkt. En ik heb die appgeschiedenis nog. Dus ik heb daar nog een print screen van gemaakt. En later nog gekeken van... Wow, hè, dit appte ik nooit zo op die manier. Ik zei, ik weet niet wat het is, maar ik voel me bluh. Maar het gaat zo wel weer over. Rond een uurtje of 12 begon de zon opeens weer echt heel erg te schijnen. Dus het was echt... In de ochtend vet hard regenen en daarna weer echt de zon die begon te schijnen. En ik voelde me eigenlijk ook wel weer beter. Dus we gingen een stukje lopen en ik dacht, oké, ik voel me wel wat lichter weer. En toen belde mijn moeder rond een uurtje of drie. En die zei, papa heeft zichzelf opgehangen. En mijn moeder klonk natuurlijk heel hysterisch. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar... En toen zei ik, hè, is die dood? Want ja, dat wil je dan niet geloven. Of dan denk je nog, misschien hebben ze hem kunnen... Ja, er gaat zoveel door je heen in zo in die paar seconden. Zei nee, hij is dood. Toen zei ik, echt? Ja, hij is echt dood. En toen dacht ik... Ja, ik weet niet echt precies wat ik toen nog heb gezegd. Toen zei ik, oké, ik kom nu naar je toe. En toen hing ik op en mijn collega zat tegenover me. Dus die had en die ochtend dat verhaal gehoord van mijn vader. En die hoorde dus nu ook dat mijn vader was overleden. En zei ik, hè, mijn vader is overleden. En toen ben ik soort van op de grond gezakt of ik heb nog geschreeuwd of ik weet niet precies... Ach. Toen kwamen er opeens, dat ging echt in een flits, heel veel collega's allemaal bij die allemaal wilden helpen. Maar ik dacht echt, pff, het was eigenlijk allemaal too much. Want ze zeiden, zal ik je tas inpakken? En ik dacht, nee, ja, het is zo'n... Ja, je weet niet, dat is gewoon... Natuurlijk, als je hoort dat je kanker krijgt, is dat echt een mega klap ook. Dat is ook echt, oké. Maar nu was echt, wow, je bent echt helemaal uit het veld geslagen, ja. En ik heb toen... Ja, collega's hebben me naar huis. Ik wilde gewoon met de trein naar huis. Maar mijn collega's die zeiden, nee, doe normaal. We gaan je brengen.
Het lief.
Dus ja, die hebben me naar huis gebracht. Maar ondertussen in de auto was ik allemaal dingen aan het regelen. Dus ik... Mijn broertje was in het buitenland. Dus die er, volgens mij heb ik daar nog mee gebeld. Of met mijn nichtje ging ik even bellen. Of... Ja, ik ging allemaal dingen al een beetje regelen en zo. En dat herkende ik heel erg van... ik was er nu iets bewuster van toen ik kanker had. Toen was ik ook meteen in de regelmodus. Oké, we moeten dit en dit doen. En mijn kamer verhuren. En helemaal van die praktische dingen. En ik merk dat ik daar ook heel snel naartoe ga. Als er dan ja, zoiets gebeurt, dan ga ik gelijk naar het praktische. Omdat dat voelen, hè, dat is zo... Ja, je zit echt in die overlevingsstand. Dus dat voelen, dat kan, dat is nog te intens. Heb ik het idee, dat kan gewoon dan nog niet.
Nee.
En ja, toen kwam ik thuis en toen was er recherche. Dat was ook heel weird, want die ging natuurlijk allemaal kijken of er iets anders was gebeurd. En ja.
En was je vader daar ook nog? Heb je hem toen nog kunnen zien?
Ja, ik kwam toen boven en toen lag hij in een lijkenzak. Dat is wel echt heel weird. En toen dacht ik, oh wow, dat is echt net zo, weet je wel, baantje. Dat ik keek toen ik jong was, weet je, en dan... Dus het lijkt je net alsof je in zo'n film terechtkomt. Ja, en toen heb ik een uitvaartondernemer gebeld. En die kwam langs die avond en dan moet je opeens bepalen of je vader gecremeerd wordt of begraven. Dat is echt zo surrealistisch. Dat is gewoon... Ja, het is niet te bevatten, nee.
Nee.
Moet je opeens beslissingen maken. Dat bedoel je met je hoofd. Maar hier denk je echt, huh? Op een gegeven moment vroegen ze dus ook... Ja, gecremeerd of begraven. Toen zei ik... Of nee, wat zeiden ze? Nee, die man zei... die uitvaartondernemer zei... Wil je erbij zijn als die in de oven gaat of niet? Toen zei ik, de oven? Toen zei ik, Jezus, een pizza hoort in de oven. Weet je niet, mijn vader. Het zijn allemaal van die... Vragen die je natuurlijk, ja, het protocol die je allemaal door moet gaan. Maar het is zo bizar om daar beslissingen over te nemen.
Zo surrealistisch.
Ja, vooral ook als het opeens zo snel gebeurt. Ja. En natuurlijk, dat is al heftig. Hè? Als het opeens gebeurt, kan het ook met een ongeluk zijn of wat dan ook. Maar dan ook dat idee dat hij dit zelf heeft gedaan. Dat was ook echt... En voor mij was het... Ja, hij heeft het zelf gedaan. Alleen, dit is niet mijn vader die dit heeft gedaan. En ja, ik merkte ook dat ook moeilijker maakt om het erover te praten. Of dat het moeilijker is voor anderen. Om er naar te vragen, denk ik ook. Dus heel voorzichtig aftasten. Maar het is ook moeilijk om er zelf over te beginnen. Omdat het best wel een zwaar onderwerp is natuurlijk. Want ook al zo mooi bijvoorbeeld, jij vraagt ook, wil je het erover hebben? En een kanker vraag je gewoon. Het zijn natuurlijk zulke twee, ja. Het is zo'n beladen ding. Mm-hmm. Ja.
Ja.
Het is echt...
Heel ongemakkelijk kan het voelen.
Ja,
zeker.
Ja. En dat maakt het ook nog ongemakkelijker tegelijkertijd. Ja.
Ja.
Terwijl ik begrijp het ook heel goed.
Ja.
Ja. Omdat mensen denk ik ook vaak vooroordelen hebben erover. Of vragen stellen waarvan ik denk, ja, ik snap jouw vraag, maar ja.
Wat voor vragen dan bijvoorbeeld?
Nou ja, mensen zeggen ook wel eens dat ik gevochten heb voor mijn leven. En ja, ik zie niet per se als vechten, maar iets is mij overkomen. Ik kreeg chemo's. Ja, die heb ik doorstaan en ik heb er niet tegen gevochten of zo. Ik heb niet tegen kanker gevochten. Ik ben juist vrede met mij en mijn lichaam gaan sluiten.
Ja.
Ja, en daar doorheen gegaan. Ja, ik zie het niet zozeer als vechten. Ook al begrijp ik de term heel goed hoor. Maar ik weet wel dat mensen dat toen veel tegen me zeiden. Toen dacht ik, oh, dat voelt zo raar als mensen dat zeggen, vechten.
Ja, heb je heel anders ervaren.
Ik heb helemaal niks gedaan. Ja, ik heb wel veel gedaan, maar dan zie ik echt zo voor me dat vechten. Maar
ja, heb je een hele andere associatie mee.
Ja.
Ja.
En dat was dus een vraag van, vind je het niet erg dat jij er dan voor gevochten hebt en je vader dan dit doet, alsof, zeg maar, zelfmoord of ja, zelfdoding, hoe je het wil noemen. Terwijl ja, ik denk ook, als iemand die stap maakt, dat begrijpen jij en ik niet, gelukkig. Maar kan je nagaan wat er dan allemaal vooraf is gegaan en wat er dan in iemands hoofd moet omgaan om die stap te nemen?
Mm-hmm.
Ik weet het niet, gelukkig, maar ik kan me... dat is bizar natuurlijk.
Ja.
Vooral als... Ja, mensen zeiden ook, jeetje, hij had alles, weet je wel. Gezin, fijn huwelijk, mooie kinderen, had een baan. Zeg maar op papier, weet je wel. Dan
en
denk
een
je,
ziekte.
Ja. En een ziekte, precies.
Ja.
Ja. Ja. Maar ja, dat wordt vaak dan niet gezien of zo, hè?
Ja. Het is niet tastbaar of zo, hè?
Nee.
Het is niet...
Nee.
Ja. Ja. En... Hoe gaat het dan daarna? Want je was natuurlijk zelf ook nog net... Want je vertelde al van, ik had echt wel alle energie voor mezelf nodig. Alle focus.
Ja. Ja.
Hoe ging die periode erna?
Ja, ik was eigenlijk echt wel net een beetje opgekrabbeld. Het was denk ik bijna 2 jaar na mijn diagnose. Ik heb echt iedere avond onder de douche gehuild in mijn eentje. Echt... echt nergens zin meer in. Ik dacht op een gegeven moment, zit ik nou ook in een depressie? Of is het rouw? Of wat is het verschil eigenlijk? Hè? Want ja, en als rouw, ik denk dat uiteindelijk dat het rouw was, omdat je voelt je zo gedempt. Niet is echt maar met passie, je vindt alles irritant. Of elk dingetje is te veel ook.
Mm-hmm.
Ik merkte ook wel dat mijn broertje, mijn moeder en ik het allemaal op onze eigen manier deden en door eigen fases heen gingen. Wat soms moeilijk is, maar wat ik ook wel echt heb benoemd. Als mijn moeder dan ergens was of iets zei of dat ze boos was, dat ik zei, ja, ik ben daar niet. Dus ik kan daar niet, ik kan er niet over meepraten.
Ja.
En dus ook mijn vader, dus dat is, ja. Dus moet je ook mee oppassen, inderdaad. Of oppassen. Iedereen heeft zijn eigen proces en daar respect voor hebben. Ik heb nog 3 jaar. Ik heb 3 maanden toen bleef ik nog in Amsterdam wonen en daarna. Ik had al een reis staan met mijn toenmalige vriend, dus wij zijn gaan reizen 7 maanden. Dat voelde ook heel dubbel om natuurlijk weg te gaan. Ja, ik dacht ja, mijn moeder, mijn broertje dan. Maar wat het mooie was, is dat we eigenlijk al het idee hadden om met kerst en oud en nieuw, we gingen 5 december weg en we zouden met kerst en oud en nieuw bij mijn oom zijn in Brazilië. En dat is de jongste broer van mijn moeder. Dus eigenlijk, toen een beetje bekokstoof, dat zij eigenlijk ook met kerst en oud en nieuw daar moesten zijn. En dat was echt zo, dat kan ik echt zo aanraden om iets heel anders even te doen. Om echt wel intiem te zijn dus, ook met dus de broer van mijn moeder en gewoon met ons en... Ja, daar echt dingen doen. En ook het onderwerp van mijn vader werd helemaal niet vermeden juist. We hadden het er ook juist over. Maar echt even quality time. Want ja, als je thuis bent, is dat best wel zwaar. Of dan zie je elkaar soms, maar je gaat ook weer snel je eigen weg. En dan die vakantie was echt... ja, supermooie dingen gezien. Ook echt, ja, wij willen echt leven. En we willen juist misschien wel nog meer uit het leven halen hierdoor. En beleven. En ja, die prachtige reis, het was echt zo, ja, heel dankbaar voor.
Ja.
Ja, dat het allemaal zo samenviel, alsof het zo moest zijn. Ja.
Ja.
Ja, en de laatste maand van mijn reis ook nog alleen met mijn moeder gereisd in Ecuador. En dat was ook echt fantastisch mooi. Ja, ja, dat is ook weer het dubbele aan. Hè? Van, als mijn vader niet was overleden, had je die dingen waarschijnlijk ook niet meegemaakt. En ja, dit heb je dan wel mooi samen meegemaakt. Dus ook heel dankbaar voor. En dan het as van mijn vader uitstrooien. En ja, dat was een heel grappig moment. Staat ook in mijn boek dat in Ecuador zijn en dat as zo willen uitstrooien. Maar de wind stond best wel hard. Dus voem, we kregen dat as echt zo midden in ons gezicht. En ook echt zo van, ja, weet je wel, hoort zo te zeggen. Met je ook onze grappige momenten samen. En ja, dat mijn vader dan ons daar zou zien. En trots is op ons. Ja. Ja.
Fijn.
Ja.
En dat was dus een half jaar na het overlijden. Die eerste kerst.
Ja, nou, hij is eind augustus overleden.
Ja, ja, dus klein half jaar.
Ja, klein half jaar.
Vijf maanden. En dan is dat, lijkt me dat inderdaad ook extra fijn. Omdat dan, ja, dan voelt het hart eigenlijk pas wat het hoofd al weet.
Ja.
En als je dan inderdaad elkaar gewoon echt zo vast kan houden. En je hebt een hele andere omgeving. Dus dat bed is niet leeg. Want ja, daar heeft hij nooit in gelegen, weet je. Dus het is... Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen, dat dat zo dierbaar is geweest.
Ja. Ja, en juist ook met mijn oom, die daar al jaren woonde en eigenlijk nooit met kerst bij ons was, omdat hij daar woonde. Dus ook mijn oom echt leren kennen, of beter hebben leren kennen. En dan, ja, dat gewoon met z'n allen doen. Hij was echt de perfecte tourguide ook en super ondernemend en grappig en gezellig. Dus hij zorgde ook wel echt voor ons, echt koken voor ons en Ja, oh, heel fijn.
Ja, heel liefdevol.
Ja.
En wat voor plek heeft je vader op dit moment in jouw leven?
Ja, in het begin nog heel veel ermee bezig. Echt nog wel na de reis ook heel moeilijk ermee gehad. Echt nog even... Ik denk dat de reis ook een soort van heeft verbloemd dat mijn vader is overleden, want... Ja, ik zag niemand, zeg maar. Dus ook mijn vader niet. Dus dat hij er niet is, dat... Ja. En je gaat gewoon reizen, dus je hebt heel veel afleiding. Dus daarna echt nog wel even een diep gat gekomen. En daarna ook met iemand gepraat erover, wat echt zo fijn was. En wat ik echt ook zo kan aanraden.
Hmm.
Om gewoon met een professional erover te praten. Want het... Ja, je kan natuurlijk ook met mensen om je heen erover hebben. Maar die weten wel echt wel meer waar ze het over hebben, die professionals. En... Echt heel fijn. En langzaam maar zeker. Ik denk dat het echt... Het rouwen echt wel lang heeft geduurd. Dat het echt nog heel erg vers voelde. En heel erg... Als ik over praatte, dat ik meteen volschoot, zeg maar. Of meteen tranen had. En ja, dat heeft echt nog wel... Ik denk dat het derde of... Toen ik het derde jaar in ging, of het vierde jaar... Toen, dat het toen wel wat lichter werd... En soms merk ik ook, want ik was eerst dus eigenlijk heel een beetje boos op hem voordat hij overleed. Omdat ja, die kutdepressie en zo. En een beetje gefrustreerd ook. En toen hij overleed, was echt, ik hoorde het nieuws en pats, boom, dat was weg. Ik had echt alleen maar, ik dacht, wow, weet je wel. Ja, je vader is dood. Dus dan is er geen woede meer. In ieder geval bij mij was er geen woede. En... Na die drie jaar af en toe ook nog wel wat woede naar boven gekomen. Dat ik ook dacht, oké, ja, dit is ook helemaal goed. Dus het is best wel een lang, uitgestrekt rouwproces, merk ik.
Hmm.
En niet dat ik er iedere keer vol in zit, maar wel dat er af en toe weer even van die golven komen. En iedere keer een andere emotie. En oké, ja, dan moet dit gevoeld worden of dat kan. Of dan, ja, je hebt heel veel verschillende fases daarin. En ik merk ook nu wel... Dat ik dan ouder word, dat ik ook besef... wow, ja, als ik ooit kinderen krijg of als ik ooit trouw... of van die mijlpalen in je leven... ja, daar is hij niet bij, weet je. Mm. En dat ook dat ik voor het eerst van iemand zag trouwen... dat ik op een trouwdag was en dat haar vader haar naar het altaar bracht. Ik begon keihard te janken. En eigenlijk niet eens voor haar, maar dat ik dacht... wow, ja, dit ga ik nooit meemaken.
Nee.
Dus... ja... ik denk niet meer iedere dag aan hem. Dat is ook fijn. Ik droom vooral de laatste tijd weer heel vaak over hem. En dan 2 dagen geleden droomde ik bijvoorbeeld... dat ik mijn vader hoorde lachen. En hij had altijd echt zo'n bulderende lach die ja, iedereen kende. Stond hij denk ik ook wel een beetje onbekend. Dan wist je dat mijn vader er was.
Ja.
En die hoorde ik in mijn droom. En ik zei tegen mijn oom... oh ja, hij is er weer. Alles is weer goed. Zo van... ja, zo hoort het weer. Zo, nu is de familie weer compleet. Ja, dan word je wakker en oh nee, hij is er natuurlijk niet. Ja. En ook heel veel gaan verdiepen in de dood. Van wat is dood nu eigenlijk? Ja. Ja, ja, heel... heel veel soorten fases ga je denk ik doorheen. Ja.
Ja.
Ja, ja, maar het voelt nu wel rustig. Ja.
En je hebt een heel mooi boek over geschreven ook.
Ja.
Hè? Over de beide rouwreizen.
Ja, precies. Ja. Ja, ik was eigenlijk al... was aan het bloggen toen ik ziek werd. Om mijn verhaal eigenlijk te delen. En ook omdat ik heel veel vragen kreeg. Ik dacht, nou, die heb ik helemaal geen zin om allemaal te beantwoorden. En ik wilde van me afschrijven, want ik ben gewoon een schrijver. Dus ik alles van me afschrijven. En toen zeiden mensen al heel snel van... oh, je moet hier een boek van maken. Nou ja, op dat moment ben je daar niet mee bezig. Je bent bezig met beter worden.
Hmm.
En toen... ja, ik ben heet het wel stukjes blijven opschrijven... maar het voelde nog niet heet het oké om het dan uit te geven... om het de wereld in te brengen. En toen ging mijn vader dood en toen dacht ik... oh, oké, ja, dit is het. Ik voelde echt meteen of vrij snel van... het stukje van mijn vader moet er ook in... Want ik had hem al die tijd dat hij ziek was, had ik niet in mijn verhaal geschreven. Zo erg, ja, wilde ik dat niet of zag ik dat niet, wilde ik dat niet zien. En toen dat, want toen dacht ik, ja, dat is het, zijn deze twee ziektes naast elkaar. En dat verhaal mag ik vertellen. Niet alleen mijn reis, maar dat van mijn vader moet erin.
Mm-hmm.
En hij wist dat ik natuurlijk met mijn boek bezig was. En dan was hij ook echt een supergrote motivator in. En ja, dus toen dacht ik ook, ja... pap, ik schrijf dit boek voor jou en jouw verhaal moet er ook in, hoe dat gaat. En alle rauwe randjes en niet allemaal pretty, zeg maar, geschreven, maar echt hoe het echt ging.
Ja.
Maar ook, ja, met veel humor. Nou, ook echt een hele reis, een ontwikkelingsreis.
Ja.
Het is niet per se alleen maar over kanker of over depressie of over rouw, maar echt, ja, echt het verhaal zelf.
Ja.
En de ontwikkeling die je maakt, die ik heb gemaakt natuurlijk ook, ja.
Want wat had je niet willen missen van de rouwreizen?
Niks. Nee. Alles.
Ja.
Ja. Ja. Ook... ja, ik ben ook heel dankbaar dat... klinkt misschien een beetje raar, maar ik ben ook heel dankbaar dat ik kanker heb gehad. En wat ik er nu aan heb gehad, als ik dat terugzie en... wat ik daarmee heb gedaan, is denk ik ook echt wat je er zelf mee doet.
Mm-hmm.
Ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Natuurlijk ook heel dankbaar dat ik mocht genezen.
Ja.
Ja, ja, dat is echt een prachtige reis geweest uiteindelijk. Ja. En natuurlijk had ik ook liever mijn vader nog in mijn leven gehad.
Ja.
En tegelijkertijd, als je andere scenario's gaat denken... ja, wat als hij nu nog had geleefd? Had hij dan nog steeds depressief geweest? Waren mijn ouders dan nog bij elkaar? Ja. Weet ik ook, ik denk, ja, dat weet je niet. Dat kan je niet zeggen. Ze hadden gewoon een sterk huwelijk. Maar ja, wat doet dat allemaal met een gezin en met een familie? En ja, mijn moeder is nu heel erg happy met een nieuwe man. Dus ja, het leven gaat ook gewoon door.
Ja.
Ja.
En het mag ook naast elkaar bestaan. Hè? Je mag
zeker
ook dankbaar zijn voor alle lessen. En het liefst je vader hier gewoon in gezonde staat bij je gehad.
Ja.
Ja.
Mooi dat je dat zegt.
Je hoeft ook niet te kiezen.
Nee.
Ja. Mooi.
Ja.
Nou, heel mooi. Dankjewel voor het delen van je verhaal.
Ja. Dankjewel voor de mooie vragen ook die je stelde.
Graag gedaan. Ja. Waar kunnen we je volgen?
Je kan natuurlijk mijn boek lezen.
Mm-hmm.
Die is te koop op anoukarkestein.com. En dat
gaan we ook even hieronder zetten.
Ja, en dat is ook gelijk mijn Instagram naam. Waarop ik dingen deel uit mijn leven. Zeker ook nog over kanker, maar ook juist over het bewust leven. En het genieten van het leven ook vooral.
Ja.
Ja, dat doe ik echt. Dat heeft kanker mij ook echt gebracht. Dat doe ik zoveel meer.
Ja. Ja. Heel ja. mooi.
Ja.
Dank nou, heel veel dank. Ja.
Dank je wel.
Nou, jij hartelijk dank voor het kijken of het luisteren van deze podcast. En als je dit nou een heel waardevol gesprek vindt, stuur het vooral door. En als je niks wil missen, abonneer je dan even. Want er komen nog heel veel mooie, prachtige gesprekken aan. Nou, ik zie je heel gauw en heel vaak. En ik wil je heel graag alle goeds wensen. Dank je wel dat je er bent.
Ja, dus daar bleek uit dat ik dat er kanker in de kiezen zat. En toen ben ik nog een keer geopereerd om mijn eierstok te verwijderen. Mijn rechter eierstok waar de kiezen dus zat. Ja, je gaat er echt in met die chemo's. En je dacht, nou oké, ik kom met die chemo's en daarna ben ik beter. Maar waar ik me heel erg op had verkeken, was dat je na de chemo's het allerziekst bent. En toen zei ik, hè, is die dood? Want ja, dat wil je dan niet geloven of dan denk je nog, misschien hebben ze hem kunnen... Ja, er gaat zoveel door je heen in zo in die paar seconden. Wil je erbij zijn als die in de oven gaat of niet? Zeg ik, de oven? Zeg ik, Jezus, een pizza hoort in de oven. Weet je niet, mijn vader? Het zijn allemaal van die vragen die je natuurlijk... Ja, het protocol die je allemaal door moet gaan. Maar het is zo bizar om daar beslissingen over te nemen.
Als je durf te omarmen en je pijn de hand toereikt. Als verdriet niet meer je vijand, maar er ongestoord mag zijn. Als je kwetsbaarheid omhelst met de liefde als kompas. Blijkt de keerzijde van rouw, leven verbinding. Welkom bij de podcast van Annemiek Dogan.
Anouk is 23 jaar als zij de diagnose kanker krijgt. En op dat moment is haar vader al een half jaar depressief. Een hele intense tijd voor het hele gezin. En als Anouk genezen wordt verklaard en alle chemo's alles achter de rug heeft, eigenlijk weer langzaam opkrabbelt en steeds weer fitter wordt, steeds meer begint te genieten van het leven, overlijdt haar vader zeer plotseling. Anouk is vandaag de gast in de podcast en we gaan het hebben over de verlieservaringen in haar leven en natuurlijk ook over de keerzijde van die rouw. Heel fijn dat je er bent, Anouk.
Dankjewel.
Ja.
Bedankt voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan.
Ja, mooie introductie ook, hoe je het zo samen hebt gevat.
Ja?
Ja.
Mooi.
Ja.
Fijn. Hoe zit je erbij? Hoe gaat het vandaag met je?
Ja, goed. Ja, ik zit er goed bij. Ja, als ik jou dan hoor praten, die introductie doen, denk ik, wow, dat waren echt tijden inderdaad. En heel anders dan nu.
Ja.
Ja. Ja.
Wat kun je ons meenemen naar jouw leven, jullie gezin, voordat je vader depressief werd? Wat voor gezin zijn jullie?
Ja, voordat mijn vader depressief was, we zijn een gezin van vier. Dus ik heb nog een broertje, 2 jaar jonger, dus als oudste dochter opgegroeid. We woonden in vlakbij Den Haag, een klein dorpje, vlakbij het strand. Altijd veel op vakantie met z'n vieren, veel landen ontdekt in Europa. Ja, ik denk gewoon een heel, misschien normaal, standaard gezin, maar ook happy family.
Ja, ja, echt
kan ik wel zeggen.
Een hecht, ja, liefdevol gezin.
Ja, ook heel open naar elkaar en alles kon besproken worden. En ja, ja.
Lekker veel buiten zeggen, bij het strand. En,
ja, in de zomer vooral echt. Ja, dat was heel veel naar het strand. Ja, vooral met vrienden toen. Ja,
ja, ja. Mooi. En hoe zag jouw studententijd eruit? Ben je erg, waar ging je naar school? Of?
Ik ben uiteindelijk gaan studeren in Amsterdam. Op mijn 19e. En al gauw daar gaan wonen. Omdat als je dan uit zo'n dorp komt en je komt in Amsterdam. Wauw, er ging echt een wereld voor me open.
Ja.
Ja, dus daar ben ik uiteindelijk ook gaan wonen. En daar wonen en werk ik nu nog steeds. Ja, en ook mijn studie daar is afgemaakt. Ja. Ja, hele mooie tijd. Ja, hele mooie tijd.
Ja?
Ja, ik zit er nu aan te
doen. Volgens mij zie je allemaal beelden voor je.
Ja, ja, ja. Het is een gekke tijd, ja.
Fijn.
Ja, zeker.
Onbezorgd.
Ja, ja. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ja, vooral als je erna kijkt, ja.
Ja, dat is het, ja, hè. Het leven, ja, heeft natuurlijk altijd hobbels en dingen. Maar precies, als je het zo globaal bekijkt en onbezorgde, liefdevolle, ja, jeugd en studententijd.
Ja, ja, zeker.
En wanneer kwam je erachter? Waarom ging je naar een arts om iets te laten checken? Wat gebeurde er bij je? Wat merkte je op?